Shabbat shalom. Fijn om een keer hier in uw midden te mogen zijn. En ik vond het zo mooi. Voor de dienst was ik even in de wit stond. En toen werd er gebeden of dat ik me hier op het podium thuis zou voelen. Dat vond ik zo aardig en zo lief. En ik voelde me eigenlijk toen gelijk thuis. Vandaar dat ik ook mijn jasje maar uitgetrokken heb. Ik dacht van, wat heerlijk om bij broeders en zusters te zijn. Samen onze Heer te willen dienen. Hem te aanbidden, want het gaat uiteindelijk altijd om Hem. En om zijn woord en dat Hij de eer krijgt die die toekomt. Ik vind het eigenlijk altijd weer zo bijzonder dat de lezingen voor de Shabbat zo geweldig mooi op elkaar aansluiten. Uit de Torah, de profetenlezing, en dan uit de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament. Ook zo voor deze Shabbat, ook al zijn er nogal heftige onderwerpen en hele ingrijpende dingen die voorgelezen zijn. Vooral deze morgen gaat het dan over rebellie uit de Torah. Ontevredenheid, ondankbaarheid, wat we de profeten gelezen hebben in het boek Samuel. En dan in het laatste gedeelte uit het boek Handelingen, de oneerlijkheid, het liegen van mensen. Als je die dingen dan zo achter elkaar hoort, dan word je toch weer eventjes stil om het tot je door te laten dringen allemaal. In de profetenlezing, dan kijkt Samuel terug, als het ware samen met het volk, op wat er in het verleden gebeurd is. Hij legt een soort verantwoording af van wat ik allemaal gedaan heb. Ik heb toch niks voor jullie genomen. Ik heb het beste met jullie voor gehad. Maar vooral samen terugkijken wat God, wat de Eeuwige voor jullie heeft gedaan. En dan zegt hij, het is eigenlijk zo goed geweest. Hij heeft jullie uit het land van Egypte, uit de slavernij, heeft hij jullie gehaald en gebracht naar een land dat vloeit van melk en honing. Jullie hadden het af en toe moeilijk vanwege de omliggende volkeren die jullie probeerden te verslaan en te overwinnen, waarvoor jullie weer bang waren. Maar telkens als je tot hem riep, dan zond hij iemand, een rechter, een richter, Gideon, Jefta, vul maar in. En hij bevrijdde jullie weer van de vijanden. Volk, kijk eens terug naar alle zegeningen die jullie van hem ontvangen hebben. En dan lezen we, en het volk was weer ontevreden. En het volk kwam weer in opstand. En het volk ging weer andere goden dienen. En die ontevredenheid die ging zelfs zo ver, dat ze zeiden, wij willen als de omliggende volkeren zijn. Wij willen ook een koning voor ons hebben, die over ons regeert. En Samuel, die heeft een koning voor zichzelf, koning Saul, terwijl hij toch zegt, maar jullie weten toch, volk, jullie weten toch dat de Heere, uw God, koning over jullie wil zijn? Maar omdat jullie zo hardleers zijn, zo hardnekkig zijn, heeft de Eeuwige ook daarin weer toegestemd om jullie een koning te geven. En dan zegt hij tegen het volk, dien nou de Heere God met heel je hart. En dat geldt alle generaties door. Dien de Heere God nou met je hele hart. En dan bemoedigt hij ze ook door te zeggen, de Eeuwige zal zijn volk niet verlaten. En dat doet hij niet omdat jullie dan zo'n goed volk zijn, maar hij doet het ter wille van zijn grote naam. En op andere plaatsen staat, als het ware precies hetzelfde. Hij zal trouw blijven aan zijn volk, terwille van zijn heilige naam. Dat mocht het volk toen weten, en dat geldt ook voor ons vandaag en de dag nog. Hij is trouw, en hij zal altijd trouw blijven. Zoals ook lezen in de Brit Chadasha van, hij kan zichzelf niet vergenen. Trouw zijn, dat hoort bij het wezen van God. Trouw zijn, dat hoort bij het wezen van Yeshua zijn zoon. trouw zijn. Daar ben ik aan begonnen. Dat heb ik beloofd. Dat zal ik dan ook doen. In het boek Handelingen gaat het over oneerlijkheid. Och, die gemeente was zo nieuw. Het was zo pril. Ze kwamen dagelijks bijeen. En er was ook niemand die zei iets van zijn persoonlijk bezit, maar dat is ook van mij. Het is van ons allen. Zo geweldig mooi. Zo fijn om samen gemeente te zijn. En nogmaals, dat was heel pril, want het was ook heel snel weer over, maar toen was het nog goed. En degenen die veel bezitting hadden, die verkochten dat wel, althans, er waren die dat verkochten, en ze legden dat aan de voeten van de apostelen neer. Van, het is niet van ons, het is voor ons allemaal. Een prachtige gedachte natuurlijk. En zo ook Ananias en Safira, die ook een stuk grond verkochten. En net deden, ze deden alsof, ze brachten een deel naar de apostelen. En ze legden dat neer voor de voeten van Petrus. Maar die doorzag het. Hoe kan het dat je hebt laten misleiden? Hoe is het mogelijk? Want is het echt allemaal wat je neergelegd hebt? Of... ja, dit is het allemaal. Maar hij loog. Terwijl hij ook wist van er staat geschreven, gij zult niet liegen. Niet bedriegen. God, de eeuwige, is geen man dat hij liegen zou. En de onveranderlijke van Israël liegt niet. Dat mogen zo diep in ons hart laten doordringen. Als hij iets belooft, dan doet hij het ook. Als hij iets zegt, dan kun je ervan op aan dat hij het zal doen. Want hij is geen mens dat hij liegen zou. Zoals Yeshua het later ook zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de waarheid. Er komt zelfs niet iets op van oneerlijkheid. Er komt zelfs niet iets in hem op van leugen of bedrog. Hij is puur eerlijk rechtvaardig. En wat is geweldig dat we mogen weten dat hij in ons leven gekomen is of wil komen voor degenen die hem nog niet kennen. En dat hij zegt, ik ben trouw. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Hij zal afmaken, voleindigen wat hij is begonnen. En zo zei Yeshua het ook. Ik ben met je al de dagen van je leven tot aan de voleinding der wereld. En als je dat tot je door laat dringen, dan kun je eigenlijk alleen maar heel stil worden. En heel dankbaar worden van wat geweldige God is hij. Hij laat nooit los, want hij is begonnen in u, in mij, in ons leven. En dan gaan we kijken naar een gedeelte uit de Torah, uit het boek Numeri, of oorspronkelijk heet het Hamidbar, in de woestijn. Het volk was uitgeleid door die Rode Zee heen, in de woestijn, op weg naar het land van de belofte. En eigenlijk, we hebben maar een gedeelte van het hoofdstuk gelezen. Je zou eigenlijk die hoofdstukken achter elkaar moeten lezen. Die hoofdstukken ervoor en die hoofdstukken daarna. En dan zul je tot de ontdekking komen dat drie keer de positie van Mozes ter discussie wordt gesteld. Zijn leiderschap wordt in twijfel getrokken van Mozes. Jij bent wel een leider, maar ben je wel een goede leider? Of ben je echt wel de leider? Moet er misschien niet een andere leider komen? Drie keer lezen we dat. En we lezen ook drie keer dat de positie van Aaron als priester, als hoge priester, ter discussie wordt gesteld. Maar dan moeten we eigenlijk ook even kijken naar de geschiedenis die hiervoor heeft plaatsgevonden. Ik zal het dan een beetje in het kort doen. Dat gaat over de verkenners, de verspieders, die uitgezonden werden om dat land wat beloofd was te verkennen. En Mozes had ze allerlei opdrachten nog meegegeven. Nou, u moet dat nog maar eens lezen in hoofdstuk 13. En als dan die 12 verkenners terugkomen van hun 40 dagen durende ontdekkingstocht in dat land, dan komen ze terug om verantwoording af te leggen aan Mozes, aan Aaron en het volk. En wat zeggen dan 10 van die mannen? Het land dat vloeit over van melk en honing. En dit zijn zijn vruchten. En ze leggen de vruchten neer. Druiven. U kent dat plaatje ongetwijfeld van die 2 mannen met die enorme druiventros tussenin. Granaatappelen en vijgen. Dat zeiden ze. Het land vloeit over van melk en honing en dit zijn zijn vruchten. En dan komt dat vernietigende woordje maar. In het Hebreeuws is dat efeski. Maar. Het is een land dat vloeit van melk en honing. Maar het volk dat er woont is sterk. De steden zijn heel groot en de steden zijn versterkt. En we hebben daar reuzen gezien. Nakomelingen van Enak, geweldige grote mensen. En wij waren in onze ogen, maar ook in hun ogen, waren we als sprinkhanen. We stelden niets voor. Dat woordje efes in het Hebreeuws betekent ook nul, niets. Van het is een geweldig land, maar het stelt niets voor, want wij zullen daar nooit binnenkomen. Door dat ene woordje maar. Het zal ons nooit gelukken om dat land in bezit te nemen. Ook al waren er 2 verkenners. U kent ze ongetwijfeld bij naam Jozua en Caleb. Die zeggen, ja, de omstandigheden die zijn misschien wel moeilijk. En de omstandigheden kunnen wel zwaar zijn. Maar wij kijken niet in de eerste instantie naar de omstandigheden. Wij kijken en we luisteren vooral naar de belofte die de Eeuwige ons gegeven heeft. En dat geldt te wezen nog altijd ook voor u en mij. U kunt ook in moeilijke omstandigheden zitten. Dat u denkt, hier kom ik niet goed uit. Dit zal mij niet lukken. Hoe zullen we dit moeten handelen? Hoe komen we hier ooit doorheen? Het is menselijk gezien onmogelijk. Er zijn reuzen. Het is zo zwaar. Het is zo moeilijk. Alles spreekt ons tegen. En dan toch kun je zeggen, maar de Heere God heeft gesproken. Zijn woord is waar. En wat Hij ooit tegen u gezegd heeft, en wat Hij ooit u beloofd heeft, dat zal Hij ook doen. Ook al hebt u het nu nog niet. En ook al ziet u er misschien nu op dit moment nog niets van. Maar als Hij het beloofd heeft, dan zal Hij het doen. Dat is Zijn woord. En al Zijn woorden zijn ja en amen in Zijn Zoon Yeshua. En dat geloofden deze 2 mannen ook. Die keken net als die andere 10 naar dezelfde dingen. Ze waren in precies dezelfde omstandigheden. Maar ze keken niet in eerste instantie naar de omstandigheden. Maar ze hadden die woorden die de Eeuwige gesproken had opgeborgen als het ware in hun hart. Zoals de psalmist zo mooi zegt. Ik berg uw woord in mijn hart. Daar heb ik het opgeborgen. En in bepaalde periodes, dan zullen die woorden omhoog borrelen. En zij herinnerden ongetwijfeld die woorden, die lang daarvoor gesproken waren, tot Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. En ik zal je dat land geven. En dat was herhaald tot zijn zoon Isaac. En tot Jacob. En Mozes had het ook weer gehoord. Daar bereidt die braamstruik die wel brandde, maar toch niet verbrandde. Mozes, ik roep jou om het volk uit te leiden. En het echt te brengen naar het land dat vloeit van melk en honing. Ik zal jou, jullie, daar brengen. En dat woord en die belofte, die hadden ze inderdaad diep in hun hart opgebouwd. Maar ze wisten het. Het kan zo moeilijk zijn. Het kan zo zwaar zijn. We kunnen zo tegenwind hebben in het leven. Maar dan nog gelden de woorden van hem die gesproken heeft. God, de eeuwige, die van ons houdt, die trouw is, die zijn belofte zal vervullen. Maar het volk luisterde niet naar deze twee mannen. Ze waren als het ware opgejut door die 10 anderen van het lukt ons nooit. We moeten het als het ware zien, dit gedeelte, van dat heeft zich daar vooraf al afgespeeld. Dat ene woordje, maar. Ik heb het in mijn werk heel vaak meegemaakt. En het trof me zo toen we dat kinderlied zongen. Van dat een kind zei, ik ben dom. Ik heb dat talloze keren gehoord van volwassen mensen. Die zeiden, maar ik ben dom. Ja, maar hoe kom je eraan dan, dat je dom bent? Ik heb dat thuis zo vaak gehoord, zeiden ze dan. Jij bent dom, jij bent stom. Jij moet dit maar niet doen, want dat lukt jou toch niet. Een ander kan, nee, dat kun jij toch niet. Doe dat maar niet. Dat mensen zich zo minderwaardig voelden. Mensen ook inderdaad als verlamd waren vaak. Werkelijk nergens aan toekwamen, omdat die boodschap zo diep in hun hart was opgeslagen. Jij bent dom. Jij kunt dat niet. Daar moet jij echt niet aan beginnen. Want het zal jou nooit lukken. Waardoor ze werkelijk als verslagen vaak aan de grond zaten. Verlamd waren van, ja maar dat kan ik toch niet. Ja maar weet, en dat is zo mooi, dan wordt dat bij het lied wel gezongen. Weet dat je van waarde bent. Weet dat je geliefd bent. Weet dat je een parel bent. Niet alleen de kinderen, juist ook veel volwassen mensen. Die nog altijd als het ware die boodschap met zich meedragen. Dat kun je niet. Moet jij niet aan beginnen. Lukt jou toch niet. Weet dat je talenten gekregen hebt van God. Weet dat hij wil inschakelen in dat koninkrijk van hem. Laat je niet ontmoedigen door dat ene woordje maar. Efes, nil, niets, dat lukt jou toch niet. Maar weet, hij geeft talenten. Maar weet, hij wil je bemoedigen. Hij wil je inschakelen. Wijsheid geven, inzicht geven. Geloof en vertrouwen schenken. Het volk was zo ontmoedigd door deze 10 verkenners. Maar dat niet alleen. Daar staat ook nog een verhaal daarvoor weer. Over Mirjam en Aaron. Ook zij waren aan het mopperen geslagen. En ze hadden geroddeld. En ze hadden voor onrust gezorgd. En gezegd van, heeft de eeuwige alleen door Mozes gesproken? Heeft hij niet ook door ons gesproken? Wat denkt die Mozes, die broer, wel van ons? En zo zien we een aantal broeinesten als het ware van ontevredenheid, rebellie, opstandigheid, oneerlijkheid. En als we dat in gedachten houden, dan zien we in dit gedeelte, kom Korach. Zijn naam betekent kaal. Kaal. Wel heel toepasselijk misschien. En Korach, dat is een neef van Mozes en Aaron. Hun vaders waren broers van elkaar. En Korach was ook ontevreden. En hij had medestanders gevonden in Datan en Abiram en Om. Uit de stam van Ruben, daar kom ik straks nog wel even op terug. En 250 Israëlieten. Niet zomaar 250 man, nee, leiders, mannen van naam, die invloed hadden, die respect hadden bij het volk. En ook deze, die komen met elkaar samen en uit hun ongenoegen, hun teleurstelling, hun frustraties, hun ongenoegen, en ze gaan dan naar Mozes en naar Aaron toe. En daar staan ze dan. Weet u het, hebt u het misschien zelf meegemaakt met teleurgestelde mensen, soms ook verbitterde mensen, die alleen maar de negatieve kanten dan zien, die alleen maar kijken naar de dingen die er niet zijn, die nooit een lichtpuntje zien, die nooit kunnen zeggen, ja, het is niet volmaakt, maar er zijn ook een heleboel fijne en mooie dingen, die altijd overal leeuwen en beren op de weg zien. Die altijd de duistere kant zien. Vaak heel verdrietig zulke mensen. Kunnen ook hele moeilijke mensen zijn als het ware. Maar ik zeg altijd, daar is een oorzaak voor. En dat zien we ook bij deze mannen weer. En dan staan ze daar voor Mozes en Aaron. En dan zeggen ze, in het Hebreeuws is dat zo mooi. Raflachem. Heel kort, heel krachtig. Betekent, jullie, Mozes en Aaron, jullie trekken te veel naar je toe. Het gaat te ver met jullie. Jullie hebben te veel invloed. Jullie denken, dat vullen ze dan in. Jullie denken zeker dat jullie de baas zijn en dat jullie alles weten. Jullie moeten wel weten dat jullie niet alleen, Mozes en Aaron, heilig zijn, maar heel de vergadering. Allen zijn heilig en de eeuwige is in hun midden. Ja, en als je die woorden hoort, dan denk ik, dat is de echo die weer klinkt van bij de berg Horeb. Toen dat trouwverbond gesloten werd en toen de eeuwige gezegd had tegen het volk via Mozes, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en als u mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. Als je nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zul je uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn. U zult voor mij een koninkrijk van priesters, een heilig volk zijn. En op grond van deze woorden, denk Korach dat hij als ware kan zeggen, ja, wij zijn allemaal heilig hoor Mozes. Aaron, denk niet dat jullie een uitzondering zijn. Maar het volk had toen ook gezegd, wij zullen alles doen wat de Heere zegt. Wij zullen alles doen wat de Eeuwige zegt. En dat was Korach en de anderen waarschijnlijk vergeten. En daarom zegt hij, waarom verhef je nou boven ons? Wij zijn alle gelijk. We zijn alle gelijk, zegt Korach. Ja, en dan had je die Datan en die Abiram nog. Die behoorden tot de stam van Ruben. Ruben was de eerstgeboren zoon, de oudste zoon van Jacob. En als Jacob aan het eind van zijn leven zijn zonen zegen, u moet het maar eens nalezen in Bereshit, Genesis 49. Aan het eind van zijn leven, als Jacob zijn zonen zegen, dan zegt hij over Ruben, Ruben, jij bent mijn eerstgeboren. Ruben, jij bent mijn kracht. Jij bent de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. Maar Ruben, je bent onstuimig als water. Je bent overkokend. Je bent impulsief, Ruben. Impulsief ben je, Ruben. En weet je wel wat je gedaan hebt? Je bent in het bed van je vader geklommen. En je hebt dat geschonden door gemeenschap te hebben met Bilha, de slavin van mijn vrouw Rachel. Ruben, jij bent niet geschikt om leider te worden door deze dingen die jij hebt gedaan. Ruben, de eerstgeborene, wordt dan ook niet de leider. Dat wordt uiteindelijk Jozef en de zonen Efraïm en Manasse. Ook de nakomelingen, en dat waren dus Datan en Abiram, die waren teleurgesteld. Ze hadden niet die positie gekregen die ze eigenlijk gewild hadden. En zo zie je een aantal ontevreden mensen. En ze klagen Mozes en Aaron aan. En als je dan ziet hoe Mozes reageert, dan denk ik, wat geweldig mooi. Mozes gaat niet discussiëren. Hij gaat zich ook niet verdedigen. Dat doen we als mens vaak heel snel. Dan voelen we ons aangevallen. Nou, ik vind dat Mozes en Aaron best aangevallen werden. Maar hij gaat zich niet verdedigen. Hij gaat ook niet in gesprek. Hij valt met zijn aangezicht ter aarde. Hij knielt. En hij zoekt de eeuwige. Want hij heeft wijsheid nodig. Hij heeft inzicht nodig van hoe moet ik daar nu mee omgaan. En we weten niet hoe lang dat hij daar gelegen heeft. Maar als hij opstaat, dan spreekt hij Korach en zijn aanhangers aan. En dan zegt hij, morgenochtend dan zal de Heer bekendmaken wie hij gekozen heeft, wie de heilig is. En die hij in zijn nabijheid zal laten komen. Morgenochtend. En dan zegt hij ook, neem voor jezelf vuurschalen mee. Leg daar vuur in en doe daar reukwerk op. Voor het aangezicht van de Heer. En het zal gebeuren dat de man die de Heer kiest, die zal heilig zijn. Weet je wat ik zo mooi vind dat er staat? Doe er morgen vuur in. Morgen. Je kunt nu nog kiezen. Korach, Abiram, wie dan ook. Die waren er trouwens ineens. Al die mannen. Morgen mag je er vuur in doen. Nu mag je nog kiezen. Je kunt je nog bedenken. Je kunt nog zeggen, waar zijn we toch eigenlijk mee bezig met onze kritiek? Waar zijn we toch mee bezig met onze rebellie? Waar zijn we toch mee bezig met onze oneerlijkheid? Je kunt nog kiezen. Dat is ook zo mooi, hè? Want we kunnen leren vanuit het Jodendom de dagen voor Yom Kippur. De 10 onzagwekkende dagen. De dagen van inkeer. De dagen dat je ook in orde kunt maken wat nog in orde gemaakt moet worden met de eeuwige. Maar ook wat je nog in orde moet maken met de mensen om je heen. En ook zo krijgen hier deze rebellen van de eeuwige nog de tijd om anders te gaan denken. Om anders met de dingen om te gaan. Je kunt je nog bedenken. Je kunt nog belijden naar Mozes en Aaron. Sorry, wil je ons vergeven? Ze hadden nog kunnen zeggen tegen Adonai, waar zijn we mee bezig? Wilt u ons vergeven? Morgen. En dan eindigt Mozes die toespraak tegen deze mensen met dezelfde woorden die tegen hem gezegd werden. Raflachem, zegt hij dan, u trekt te veel naar u toe. U gaat veel te ver, zonen van Levi. Als het ware van, misschien dat het nu tot je doordringt, waar jullie mee bezig zijn. En als dat afgerond is, dan spreekt hij Korach persoonlijk aan. Of de opstandelingen via Korach. En wat zegt hij dan? Hoor toch, zonen van Levi. Ik vind het altijd weer zo mooi. Als we het Shema zingen, hoor, elke keer weer opnieuw, hoe vaak we het ook gezongen hebben en hoe vaak we het nog hopen te zingen, elke keer weer van hoor. Dat is het thema wat ook telkens terugkeert. Hoor Israël, hoor huis van Jacob, hoor huis van Aaron, hoor inwoners van Jeruzalem, hoort hemelen, aarde, want de Eeuwige spreekt en Hij wil spreken. Hij wil ook spreken tot u en tot mij. En hij zegt dus daar ook van, hoor man, hoor vrouw of hoor. En dan vult u uw naam nog in. Wees stil. Hoor wat hij wil zeggen. Want hij wil spreken tot zijn kinderen. Hij is geen afstandelijke God waar we bang voor moeten zijn. Nee, Hij is een God van nabijheid die wil spreken, die een relatie met ons wil, die ons wil helpen, die ons wil bemoedigen, die ons wil troosten, die ons ook terecht wil wijzen. Maar Hij wil spreken. Hoor, zonen van Levi. En dan zegt hij, is het nou niet genoeg voor jullie dat je dienst mag doen in de tent, in de tabernakel? De tent afbreken, vervoeren, weer opbouwen en zorgen voor al het gerei wat erin staat. Is dat niet voldoende voor jullie? Wil je nu ook nog het priesterambt? Maar weet vooral Korach en al zijn aanhangers. Aaron heeft het niet zichzelf toe-eigend. Nee, de Eeuwige heeft het aan hem gegeven. Die heeft hem ertoe bestemd. Hij heeft dat talent aan hem gegeven. Aan jullie heeft hij weer andere talenten gegeven. En daar mag je mee werken. Maar die twee andere hoofdrolspelers, die Datan en Abiram, die zijn zelf niet eens gekomen toen Mozes ze liet roepen. Ze zeiden, wij komen niet. We doen het gewoon nog niet. Wat denkt die Mozes wel? Hoe haalt hij het in zijn hoofd, die Aaron? Hoe komen ze erbij? Of dat wij minder zijn dan zij? We weigeren om te komen. En ze deden het niet. Voor deze twee mannen, aan de ene kant als je het leest dan word je verontwaardigd, aan de andere kant dan moet je ook ergens glimlachen. Met een ondertoon van verontwaardiging. Want deze twee mannen, die hielden als het ware het verleden voor die goede oude tijd. Want wat zeggen ze? Egypte, het land van onderdrukking. Egypte, het land van slavernij. Waar ze uitgebuit werden. Waar ze het zo zwaar hadden. Waar ze zo hun jammerklachten opzonden tot God. Waar ze zoveel pijn leden. Dat noemen Datan en Abiram, dat noemen ze een land vloeiende van melk en honing. Zover kan het komen met mensen, dat ze de duisternis zelfs licht noemen. En dat ze de leugen zelfs waarheid noemen. Zover kunnen mensen inderdaad zich laten misleiden. Ze zeggen, Egypte, dat land, dat was een land dat vloeit van melk en honing. En u, Mozes, laat ons hier in de woestijn sterven. En dan komt toch even die Mozes naar voren, inderdaad ook als mens. Een zeer zachtmoedig mens lezen we. Maar hier lezen we, en Mozes die ontstak in hevige toorn. Want het is natuurlijk een belediging naar de Eeuwige. Om te zeggen dat slavenland waar hij ze uitgehaald heeft, uit verlost heeft, uit bevrijd heeft, om te zeggen van dat slavenland, dat is een land dat vloeit van melk en honing. Dan keerde dingen toch wel heer erom. En Mozes is zo verontwaardigd. Maar die laat het toch weer los. En zegt, uiteindelijk zal de Eeuwige bepalen wat er moet gebeuren. En Korach en heel uw aanhang, verschijn morgen voor het aangezicht van de Heer. En zo gebeurt het dan ook. En dan zegt hij tegen de anderen van het volk, trek u terug van rondom de tenten van Korach, van Datan en Abiram. En raak ook niets van hen aan, want u zou met hun zonde weggevaagd kunnen worden. En dan zegt Mozes iets heel bijzonders. Iets heel speciaals. Wat zegt hij? Als deze mannen, als deze mensen sterven zoals elk mens, dan heeft de Heer mij niet gezonden. Dat is nogal wat. Als deze mensen niet sterven zoals elk mens sterft, dan heeft de Heer mij niet gezonden. Maar als de Heer iets nieuws zal scheppen, zodat de aardbodem zijn mond zal opensperren en hen en alles wat van hen is zal verzwelgen, en zij levend naar het dodenrijk zullen afdalen, ja dan, als de Heer iets nieuws zal doen en de aarde zijn mond zal openen en hen en alles wat van hen is zal verzwelgen en zij levend naar het dodenrijk zullen afdalen, ik zeg het expres nog een keer, dan, ja dan zegt Mozes niet, dan ben ik toch de leider, dan ben ik toch de baas, dan heb ik het toch goed gezien. Nee, dan zegt Mozes, dan hebben deze mannen de eeuwige geminacht. Dan hebben deze mannen de eeuwige verworpen. Dan hebben deze mannen de eeuwige getergd. Want het ging Mozes niet om hemzelf. En het ging hem uiteindelijk niet om geëerd te worden en om erkend te worden. Om de plaats die hem toekwam. Maar het ging hem altijd weer om de eeuwige. Dat hij geëerd zou worden. En dat hij niet gehoond en verworpen zou worden. En dat gebeurt dan ook. De Heere God die schept iets nieuws. Zo staat het er ook letterlijk. Hij schept iets nieuws. En de aarde opent haar mond. En hij verzwelgt hen. En alles wat van hen is. En er komt ook vuur van de hemel. En verteert de 250 mannen die hun vuurschalen hebben aangeboden. En als je dat dan leest, want zo eindigt het, dan werd ik stil. Heel stil. Want dan denk ik, God, Heer, u bent barmhartig. U bent genadig. U bent liefde. U bent langmoedig. U bent goed. U bent goed, dat zei Yeshua toen iemand bij hem kwam. En die zei, goede meester. En Yeshua zegt, niemand is goed dan één. God. In deze barmhartige, genadige God. Die voltrekt het oordeel over deze mensen. Waarom? Omdat, wat ik denk, vaak vergeten wordt. De eeuwige Adonai is een rechtvaardige God. En hij is vooral een heilige God. We kunnen geen spelletje met hem spelen. We kunnen niet net doen alsof. Net zoals Ananias en Safira. En ze vallen dood neer. Het is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is wel voor ons een voorbeeld en een les. Dat ook al is die barmhartig en genadig. Geweldig dat hij is. Hij vloeit over van goede tierenheid. Hij is rechtvaardig. En hij is vooral een heilig. Ik ben God en geen mens, staat er in Hosea. Heilig in uw midden. En dat is geweldig, dat hij, ook al is hij de heilige, toch bij ons wil zijn en te midden van ons wil wonen. In de brief die Judas schrijft, die brief wordt vaak weinig gelezen. Hij staat voor het laatste boek Openbaringen. In die brief, daar wordt Korach een dwaalleraar genoemd. En die wordt op één lijn gesteld met Kaïn, die zijn broer Abel vermoordde. En hij wordt op één lijn gesteld met Bileam, die het volk wel zegende, maar die er ook een beloning voor kreeg en wilde hebben. En die vooral het volk tot zonde misleidde met de Baal-peer. Peor, die het volk tot zondig als zware aanzetten. Met deze mensen wordt Korach vergeleken. Wij kunnen ons natuurlijk afvragen, wat kunnen wij daar vandaag in deze 21ste eeuw nog mee? Maar ik zeg altijd maar, het woord van de eeuwige is actueel. Dat is niet zoals vaak gezegd, ja, voor vroeger, toen gold het. Nee, het geldt ook voor vandaag nog. Want hij is ook vandaag nog barmhartig en genadig. Maar hij is ook vandaag nog rechtvaardig en heilig. Wat kunnen we er van leren? Hoor, broeder, zuster, hoor, man, vrouw. Wat wil hij tot u, tot jou, tot mij zeggen? Wat wil hij met deze verhalen zeggen? Ik denk, vervul de opdracht, de taak die je gekregen hebt, met de talenten die je van hem ontvangen hebt. Of dat het er 10 zijn of 1, dat maakt niet uit. Werk met datgene wat je van hem ontvangen hebt. Wees vooral niet jaloers, maar weet van, dit is mijn taak. Hij geeft me hier bekwaamheid voor. Hij geeft me hier wijsheid en inzicht voor. Of, zoals Paulus het aan de Colossense schrijft, verricht je werk van harte als voor de Heer. Het gaat nooit om meer of minder. Het gaat vooral om samen gemeente te zijn. Om samen te werken aan en in het Koninkrijk van God. Of laten we tot slot vooral kijken naar Yeshua, die zei, ik ben niet in de wereld gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat wil u, wat wil jij, wat wil ik? De keus laat hij aan ons. Amen.